Gemeente, ter inleiding op de behandeling van zondag 52, vraag en antwoord 127, lezen we met elkaar uit Gods woord, 1 Korinthe 10, en daarvan de eerste 13 versen. 1 Korinthe 10, vanaf vers 1 tot en met vers 13. In Korinthe 10 vanaf vers 1, waar we het heilige woord van de Heere onze God als volgt lezen. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vaders alle onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn. En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En allen dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde en de steenrots was Christus. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn te nedergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden. Omdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust hebben gehad. En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen. Gelijk geschreven staat, het volk zat neer om te eten en om te drinken en ze stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen er op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden vernield van de verderver. En deze dingen alle zijn hun overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Zo dan, die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. De God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Tot zover de schriften, ook de tekstlezing. Meent, wij zingen straks na de preek Psalm 118, vers 7 en vers 8. Psalm 118, vers 7. De Heere is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied. En vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven. Psalm 118, vers 7 en vers 8. Straks een antwoord en een aansluiting op de verkondiging. Zondag 52 dus, vraag en antwoord 127. En die luidt als volgt, die wil ik eerst met u lezen. Zondag 52, vraag en antwoord 127. Welke is de zesde bede, wordt dan gevraagd. En het antwoord is, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, of dat houdt in, dewijl omdat wij van onszelf zo zwak zijn dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand, dat is tegenstand doen. Totdat wij eindelijk of tenslotte ten eenenmale de overhand behouden. En boven de preek staat dan gebed van een christen, bewaring. Gebed van een christen, dubbele punt, bewaring. Vier gedachten of aandachtspunten. Allereerst verzoeking. Ten tweede sterke vijand. Ten derde zwak in onszelf. En ten vierde verlos ons. Dus gebed van een christen, dubbele punt, bewaring. Allereerst verzoeking. Wat is dan precies verzoeking? En hoe zit dat dan als de Heer het toch ook beproeft? Ten tweede sterke vijand over de macht van de vijand. Ten derde zwak in onszelf over onze eigen zwakheid. En ten vierde het gebed verlos ons. Dus gebed van een christen, dubbele punt bewaring, allereerst verzoeking. Gemeente, de Engelse predikant Spurgeon vertelt van twee mannen. Twee mannen die waren veroordeeld, waren opgepakt omdat ze de naam van de Heer Jezus Christus beleden. Ze werden gevangen gezet en zouden uiteindelijk ter dood gebracht worden. Ze waren ter dood veroordeeld inmiddels. Alleen maar omdat ze de naam van de Heer Jezus Christus beleden dat hij hun zaligmaker is. En beide mannen zaten in de gevangenis en ze zaten bij elkaar, ze konden met elkaar spreken en ze waren verschillend, zoals ieder mens verschillend is, van karakter. Maar ze stonden ook totaal verschillend in deze omstandigheden. En de ene man was bang. Vooral bang voor zichzelf. En hij zei, zou ik staande blijven? Zou ik straks, als we naar de brandstapel geleid worden, zou ik dan nog steeds durven te belijden? Zou ik nog steeds staande blijven? Bij die belijdenis vasthouden van de Heer Jezus Christus en zijn pure genade, het sola gratia, het sola fide, alleen door het geloof, alleen door Christus. En die andere man die zei, ah joh, daar moet je zo niet zo mee zitten natuurlijk. Het is erg, maar dat gaat lukken, dat gaan we doen. En die man die bang was en met name bang voor zichzelf, die vroeg aan die ander die bij hem was, wil je met mij bidden dat ik staande zal blijven, dat ik die belijdenis zal vasthouden, dat ik niet de Heere verloochenen zal. En die man aan wie hij dat vroeg, die lachte dat wat weg en die zei, ah joh, daar moet je niet zo mee zitten, we hebben toch de Heer Jezus beleden, dat is toch goed dan. Maar uiteindelijk toen het puntje bij het paaltje kwam, toen de executie daar was, die man die zo bang was voor zichzelf, die bad en die vroeg om gebed. Die stond daar vol vrijmoedigheid en is al belijdend, ja door de brandstapel heen, maar toch ingegaan in de heerlijkheid van zijn Heere en Heiland. En die man die zo overmoedig was, die heeft uiteindelijk de Heere verloochend en is zo weggevlucht. Zo dan wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Dat zijn woorden van Paulus, die hebben we met elkaar gelezen. Zo dan wie denkt dat hij staat, wie die denkt dat hij sterk is, moet juist extra opletten dat hij niet zal vallen. Wij zijn toch zwak, zongen we. Zijn, dat is de duivel. Zijn sterkte is groot, dus zijn we elk ogenblik in nood. Het is de Heer Jezus zelf die ons dit gebed leert. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De Heer Jezus die in dat gebed ons leert bidden om alles wat nodig is, wat noodzakelijk is. En dat begint dan bij de Heer en bij zijn naam. En bij zijn koninkrijk en bij zijn wil. Maar dan bij ons voedsel en bij de vergeving van zonden. En dan nu de bewaring, leidt ons niet in verzoeking. En toch is dat best een bijzondere vraag, zou je zeggen, toch? Leidt ons niet in verzoeking. Een gebed tot de Heere God. En je zou je af kunnen vragen, doet dan de duivel dat niet? Is het niet juist de duivel die in verzoeking leidt? En waarom vragen we dat dan aan de Heere? De Heere is toch niet degene die verzoekt? Hij is toch niet degene die tot zonde wil verleiden? Zeker niet. Jacobus zegt, niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. En toch, diezelfde Jacobus in hoofdstuk 1 schrijft hij dat, in vers 2 van datzelfde hoofdstuk schrijft hij, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer u in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. Hij gebruikt daar dezelfde woorden. Dus God verzoekt niet en toch ook weer wel. Hoe zit dat dan? In het Oude Testament wordt dat hetzelfde gezegd. Genesis 22, als God Abraham verzoekt. Of Deuteronomium 8, waar de Heere het volgende zegt. U zult gedenken aan al de weg die de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u verootmoedigde om u te verzoeken, om te weten wat in uw hart was, of gij zijn geboden zoudt houden of niet. En het is Christus zelf die nadat hij gedoopt wordt, door de Heilige Geest in de woestijn geleid wordt om verzocht te worden. Hoe kan dat nou? Dat woord verzoeken en beproeven. In de grondtekst van de Bijbel wordt dat onderscheid niet zo gemaakt, maar wij gebruiken het vaak wel zo en het is goed om het zo te onderscheiden. Verzoeken wil zeggen dat de duivel tot zonde wil verleiden en beproeven, dat woord gebruiken we dan meestal dat de Heere wil zien wat in ons hart is. Dat is het verschil en dat kan in hetzelfde gebeuren. De duivel wil in die verzoeking, in wat gebeurt, tot zonde verleiden, wil ons laten struikelen, wil ons laten vallen. En de Heere wil juist door die beproeving heen vaster op zichzelf gronden. Dat we niet in onszelf de kracht zullen vinden, maar in Hem alleen. Daarom schrijft Petrus, de beproeving van uw geloof is veel kostelijker dan die van het goud en werkt de zegen uit. Een uitnemende zegen. Leid ons niet in verzoeking, leren we bidden. Maar als dat dan soms goed is, als de beproeving van het geloof juist een zegen werkt, waarom vragen wij dat dan hier? Wel, de Heer Jezus wil ons leren bidden, leid ons niet op die manier in verzoeking, niet zo dat we zullen vallen, dat we zullen struikelen. In dat gebed zit een belijdenis. Hè? En dat is deze belijdenis. Wij zijn elk ogenblik in nood. En de vijand is sterk. En wij zijn zwak. En met dat gebed vertrouwt een christen zich toe in de handen van de Heere. Onder zijn leiding, we zongen dat Psalm 93, de Heere regeert de hoogste majesteit. Bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid. De vijanden kunnen woeden, maar Hij regeert. Om ons zo in alle dingen, in alles wat kan gebeuren, ons toe te vertrouwen in de hand van de Heer. Ons niet door de Satan van de Heer laten wegduwen. De Satan wil immers altijd voorkomen, voor het eerst, maar ook steeds bij Gods kinderen, dat we de troost, enige troost, in Hem zouden vinden. Maar juist in alles wat gebeurt, in alle verleidingen, in alle zorgen, in alle noden, onze toevlucht tot Hem zouden nemen. Om in tegenspoed geduldig te zijn, in voorspoed dankbaar en voor de toekomst een goed vertrouwen te hebben op onze God en zaligmaker, dat alle dingen in zijn hand zijn, zondag 10, en dat geen vijand zich tegen zijn wil ooit verroeren of ook bewegen kan. U lieden, schreef Paulus, we lazen dat, heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw, die u niet zal verzocht laten worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Wij bidden dit, zegt de catechismus. Omdat wij van onszelf zo zwak zijn, dat we niet eens een ogenblik zouden kunnen bestaan en de vijanden ons voortdurend aanvechten. God is getrouw. In zijn handen alles neerleggen, steeds opnieuw. Ook die strijd waar we het zo nog over gaan hebben. Ook als die vijand zo machtig is. Ook als wij zo zwak zijn. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen u vermag. Niet omdat God precies weet hoe sterk wij zijn, want we zijn zwak. Maar omdat Hij met de verzoeking ook de uitkomst zal geven, opdat u ze kunt verdragen. En Paulus zegt niet zozeer dat de Heer ons verzoekingen geeft waar we sterk genoeg voor zijn. Maar hij zegt, wanneer we onze hulp bij de Heer zoeken, geeft Hij ook de uitkomst, opdat we de verzoeking, de beproeving kunnen verdragen. Verzoeking dus en beproeving. Laten we dat vasthouden. Aan de ene kant, de duivel wil altijd tot zonde brengen en wil de moeilijke dingen in het leven gebruiken om de Heere verdacht te maken en wil verleiden tot zonde. Maar de Heere, juist door alle strijd en moeite heen, wil hij tot zichzelf brengen en ons gronden op dat ene fundament in de enige troost, beide in leven en in sterven. En wij bidden dit gebed en belijden daarmee, wij zijn in nood, de vijand is sterk en wij zijn zwak. Maar God is getrouw. En dat brengt ons Met tweede punt, de sterke vijand. Zijn sterkte is groot. Ja, de duivel is machtig. Hij is niet almachtig, zeker niet, dat is alleen God. Maar de duivel is wel machtig. En de duivel en ook de wereld en ons eigen ik, ons eigen vlees, houden er niet op, zegt de catechismus, om ons aan te vechten, keer op keer op keer. Petrus schrijft daarvan, de duivel is als een brullende leeuw die rondgaat, zoekende wie hij zou verslinden, wie hij zou te grazen nemen. En hoezeer heeft Petrus dat zelf ervaren? U weet van zijn val. Toen de Heer Jezus zei, Petrus, u zult mij 3 maal verloochenen. En hij zei, het gaat niet gebeuren. Geloof ik niks van. Zo dan, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt, schrijft Paulus later. En Petrus schrijft, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Alleen door zijn kracht. Hoezeer heeft Petrus ervaren hoe sterk de vijand is en hoe sluw hij is. Een leeuw die rondgaat. Nou jongens en meisjes, als er hier buiten een leeuw zou lopen, dan zou je wel voorzichtig zijn. Waarschijnlijk zou je dit kerkgebouw meer uitlopen. Stel, er is hier geen dierentuin in de buurt direct. Maar dat er een leeuw hier zou ontsnapt zijn, die zou hier door de straten van Oud-Beijerland lopen. Ik weet zeker dat dan de politie zou komen en zou zeggen, jullie mogen niet naar buiten. Je moet hier in dit kerkgebouw blijven, totdat die leeuw gevangen is. Het is veel te gevaarlijk buiten. Nou, zo groot is het gevaar, geestelijk gezien, zegt Petrus. De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou verslinden. Wat zijn we daar van nature blind voor, is het niet? Blind voor de gevaren, blind voor de verleidingen. Misschien jongeren ben je juist je ouders wel soms spuugzat als ze weer waarschuwen hiervoor en daarvoor. Wat zijn we blind voor de verleidingen, wat zijn we vaak overmoedig in onze eigen kracht, blind voor de gevaren. Maar het gevaar is zo groot, zegt Petrus, daar gaat een brullende leeuw die zoekt wie hij zal verslinden, te grazen zal nemen, die hij weg wil trekken bij de Heer en bij zijn dienst vandaan. Die hij mee wil trekken de wereld in, los van het woord, los van God. Hij gaat rond als een brullende leeuw, ja, ook heel wat geniepiger trouwens, als hij ons druk maakt met de zorgvuldigheden van dit leven. In alle drukte van het gezin of van het werken. Je hebt geen tijd om de Heere te dienen en te zoeken. Druk, druk, druk. En de Heer Jezus zegt, totdat plotseling de dag daar is dat ik zal terugkomen. De duivel is sluw. Hij is altijd bezig. Hij is altijd verleiden. En wil altijd verleiden tot zonde. Hij is straks er kippen bij. Als er iets moeilijks gebeurt. Om ons tot een verkeerde reactie te verleiden. Dat we ongeduldig worden en boos op God. Dat we de Heer gaan wantrouwen, dat hij zegt, wel, dit en dit is gebeurd. Zou je die God nou vertrouwen? En je bidt al zo lang en hij hoort het toch niet, stop er maar mee. Hij fluistert je in, het heeft geen zin. Hij is altijd bezig op te stoken, ook in de gezinnen. Helemaal als daar ouders een voorbeeld geven aan kinderen van wantrouwen en ongeduld. De duivel is altijd bezig. Amerikaanse theoloog Phil Ryken geeft er een aantal woorden aan, waarover ik kort wat wil nadenken met u in dit tweede punt. De duivel is machtig, zei ik al, maar de duivel is ook rusteloos. De duivel neemt geen vakantie. Dus zijn we, zegt de catechismus, elk ogenblik in nood. En de catechismus zegt, de duivel houdt niet op ons aan te vechten. Hij houdt nooit op. Er is nooit een moment waarop zijn aandacht verslapt. Hij heeft zoveel helpers. Hij is altijd bezig, rusteloos. Steeds weer komt er een nieuwe verleiding. Steeds weer komt er een andere verleiding. Steeds weer komt er een andere uitdaging, om het zo te zeggen. Steeds weer opnieuw. En je let scherp op de ene, dat je daar niet in zult vallen en plotseling dat andere. Je let er scherp op dat je je niet opnieuw door hebzucht zult laten leiden om alles maar te kopen wat los en vast zit. En terwijl je daarop aan het letten bent, ontglipt je uit je mond een roddel waar je net niet waakzaam voor was. Hij is rusteloos, altijd bezig. Hij is aanhoudend, hij is machtig. Rusteloos, hij is aanhoudend. Het kleinste teken van zwakte grijpt hij aan. De duivel kan wel geen gedachten lezen. De Heer alleen kent onze gedachten. Dat is aan God. Maar de duivel weet wel precies onze zwakke punten. De duivel weet precies hoe wij reageren. De duivel weet precies waar onze boezemzonde is en wat onze boezemzonden zijn. De duivel wordt wel eens gezegd, hij werkt eigenlijk hetzelfde, zou je kunnen zeggen, als Google. En Google weet ook ontzettend veel van je, als je een Google-account hebt tenminste. Waar je op zoekt, wat je interesses zijn. Als je al die data die Google verzameld heeft, uiteindelijk een soort profiel zou maken van jou of van u, nou, dan zou je schrikken, denk ik. Zoveel verbindingen waar je zelf niet eens aan zou denken, die door al die algoritmes gelegd worden. Om een klein voorbeeld te noemen, er was een vrouw die was in verwachting, een Amerikaanse vrouw, in verwachting en die zocht alleen op Google naar shampoo die minder sterk ruikt. En nu is wetenschappelijk bewezen dat bij heel veel vrouwen, als ze in verwachting zijn, ruiken ze sterker dan anders. Dus die vrouw zocht naar shampoo die minder sterk ruikt. En de link werd gelijk gelegd door Google en door de algoritmes. Dan zal die wel in verwachting zijn. En ze kreeg vervolgens allemaal advertenties voor spullen voor zwangere vrouwen. Onvoorstelbaar. Nou, zoals Google alles en alles in de gaten houdt wat je intoetst, wat je online doet. Zo houdt de duivel alles wat je online en offline doet in de gaten. En hij kent je precies. En weet precies waar onze zwakke punten liggen. En weet precies als iemand een ontvlambaar karakter heeft, wat nodig is om dat te laten ontvlammen. En weet precies als iemand vatbaar is voor die of die zonde. En weet precies om je dan in contact te brengen met die zonde en ook nog eens op welk moment. Als je je naar voelt. Als je niet lekker in je vel zit. Alleen bent dan. De duivel is aanhoudend. De duivel is sluw. Hij is machtig. Hij is rusteloos. Hij is aanhoudend. En hij is sluw. Hij zal nooit in één keer tot die grote zonde verleiden. Maar altijd in kleine stappen. Maar wanneer iemand die getrouwd is overspel pleegt, dan gebeurt dat doorgaans niet van de een op de andere dag. Maar zijn in de aanloop daarnaartoe al heel vaak hele kleine stappen gemaakt. Steeds weer verder en dat geweten spreekt. Je moet nu stoppen, verbreken, alle banden verbreken. En je gaat door en je gaat door en je gaat door totdat je met diegene in bed belandt. Als het moment van kiezen komt, zei eens iemand, zijn alle keuzes al gemaakt. Dat is wat de duivel doet. Sluw. Niet in één keer, maar in kleine stappen. Je kunt uiteindelijk, althans dat is de indruk die hij je geeft, je kunt niet meer terug. En je gaat als vanzelf door. De duivel is sluw. Hij is subtiel. Hij brengt je tot zonde waarvan je niet eens door hebt dat je zondigt. Ik noemde dat net al, dat roddelen, de geaccepteerde zonde. Een van de meest geaccepteerde zonden onder ons wellicht. Roddelen, kwaad spreken over een ander. U hebt in de behandeling van de catechismus het 9e gebod ook langs gehad. Kijkt u nog maar eens even terug wat de catechismus daarvan zegt. Roddelen. Maar ook hebzucht bijvoorbeeld. De duivel is subtiel. Hij is ook creatief. Nee, openlijke zonde, ja, dat zal niet zo snel gaan. Maar die zonde daar met je smartphone in het verborgene, als je alleen bent, ja, dat gaat dan een stuk sneller, hè? En nogmaals, net als bij subtiel, zonden die wij niet als zonde zien, gierigheid bijvoorbeeld, het niet delen van onze rijkdom, maar ook de geestelijke eigengerechtigheid, het staande blijven voor God, het denken dat het wel gaat, wij zijn tenminste rechtzinnig en wij zijn tenminste enzovoort. Al die zonden of de wrok die je meedraagt in je hart tegenover diegene om toch eens even flink tekeer te gaan en terug te pakken enzovoort. Hoeveel pijn er ook gebeurd is, wrok. Daar heb je alleen jezelf mee. Zonde. Geestelijke hoogmoed. Dat iedereen wel even naar mij moet luisteren. Omdat ik dit heb meegemaakt en dat heb ontvangen. Eigen gerechtigheid. De duivel is creatief. Zonde op geestelijk gebied. Zonde in deze wereld. Zonde die aan leeftijd gebonden is. Jongeren. Die je meer aan bepaalde verleidingen blootstaan als middelbare leeftijd en als ouderen. De duivel is creatief in het voorhouden van verleidingen. Hij is machtig, hij is sterk en hij is tenslotte bedrieglijk. Dus hij is machtig, hij is rusteloos, hij is aanhoudend, hij is sluw, hij is subtiel, hij is creatief en hij is bedrieglijk. Dat wil zeggen, hij stelt het je voor alsof het niet zo erg is, die zonde. Hij zegt één keertje maar, toe maar. Het geeft je een goed gevoel en je hebt het de laatste tijd zo moeilijk gehad. Hè? En je hebt zoveel moeilijke dingen meegemaakt. Eén keer kan wel. De duivel en de Satan verdoezelt altijd wat zonde werkelijk is. De duivel verdoezelt altijd het verslavende van de zonde. En zal soms zelfs zeggen dat het nodig is, dat je het nodig hebt. De vijand is sterk, gemeente. Wat is hij machtig? Wat is hij rusteloos bezig? Wat is hij aanhoudend bezig? Wat is hij sluw en subtiel? Wat is hij bedrieglijk? Eens te meer, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet zal vallen. Dan nu de duivel, de wereld en ons eigen vlees ons zonder ophouden aanvechten. En wij zijn zwak. Derde punt, zwak in onszelf. Zo zwak, zegt de catechismus, dat wij vanuit onszelf niet eens één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daarom bidden wij om behoud en sterkte en kracht vanuit God zelf. Wij zijn zwak in onszelf. Als de duivel wil verleiden tot zonde, gemeente, dan heeft hij een bondgenoot in ons. Wij zijn zondaren en ook na ontvangen genade, zegt Paulus, het goede dat ik wil, doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, ligt me bij. En het gaat er heus niet over dat Paulus plotseling een moord pleegt die hij niet wil. Nee, daar gaat het, en lees de context van Romeinen 7, maar met name over de begeerte van het hart. Die steeds weer opspringen, het goede dat ik wil, doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, ligt me bij. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Here. Maar het eigen vlees en het eigen ik trekt altijd weer naar beneden toe. O, wie wedergeboren is tot die levende hoop door de genade van God. Ja, die verlangt anders. Die wil anders. Wie leeft uit de onbegrijpelijke liefde van de Heer Jezus Christus, van de Vader en van de Heilige Geest. Wie leeft uit zijn vergeving, zal lief hebben en zal hem lief hebben. En tegelijkertijd, waar een christen in Christus geborgen is, en met hem ook gezet in de hemel, met hem opgestaan, met hem in de hemel gezet, schrijft Paulus aan de gemeente van Efeze. Daar leeft hij toch tegelijk ook hier beneden. En dat eigen ik, dat vlees, is in de wereld en leeft hier onder bereik van de verleidingen van de wereld en van de duivel. En wij zijn zwak. Je zou het kunnen vergelijken met een kasteel, jongens en meisjes. Een kasteel waar er vijanden aankomen. Wat moet er dan gebeuren met zo'n kasteel? Ja, dan moet de ophaalbrug dicht natuurlijk. Hè? Ik bedoel, anders wandelt de vijand zomaar naar binnen. Nou, Newton schrijft in een van zijn brieven: ik ben als een stad zonder muur. Een stad zonder muur. De vijand wandelt maar zo naar binnen. En dat eigen ik, als er dan toch een muur zou staan, dat eigen ik, die is altijd weer bezig om die ophaalbrug naar beneden te laten gaan. Om de poort open te doen. Wij zijn toch zwak. Ons eigen vlees, ons eigen ik houd niet op ons aan te vechten. En die doodsvijanden die trekken weg van de vreugde van het evangelie. Trekken weg van de vreugde in de Heer. En zijn alleen maar bezig in het leven van degene die God lief hebben gekregen van harte. Om die liefde uit het hart. Nee, weghalen gaat niet. Maar te doven. Te verdonkeren manen. Dat er geen vreugde zal zijn. En de Bijbel houdt ons gemeente zoveel voorbeelden voor dat wij zo zwak zijn. En we lazen uit 1 Korinther 10, juist van het volk dat niet geloofde. En het is alles geschreven tot waarschuwing. Wel, al die voorbeelden in de Bijbel waar de gelovigen zondigden, zijn tot waarschuwing. Abraham en Isaac, als ze bij die vreemde koning komen, dan liegen ze tegen die koning en zeggen: dit is niet mijn vrouw, dit is mijn zus. Waarom? Ze waren bang en vertrouwden niet op God. David liep in leegte bovenop het dak van zijn huis. En hij ziet Batseba zich wassen. Hij was niet bezig met de dingen van zijn koninkrijk in zijn verantwoordelijkheid. Hij wandelde in leegte en hij viel in zonde. Petrus viel door zelfoverschatting en angst. Simson uit het Oude Testament zocht steeds de grens op van wat nog wel of niet kon. En hij viel. En juist gemeente, omdat wij zo zwak in onszelf zijn, leert de Heer Jezus ons bidden: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want je zou je kunnen afvragen, hoe moeten wij dan omgaan met die krachtige vijand, met al die verschillende woorden, ik heb ze net meerdere keren genoemd, dan zou je toch zeggen, maar dat gaat nooit, wie kan daartegen bestaan? En als je dan ook nog eens je eigen zwakheid beziet en je eigen zwakheid ervaart, dag na dag na dag, wie kan daartegen bestaan? En dan leert de Heer Jezus ons bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Leid ons niet in verzoeking. Ja, we hebben ook eigen verantwoordelijkheden. Laat dat helder zijn. Laat dat ook helder zijn vanmiddag. Vanuit het woord klinkt vanmiddag niet: ja, we moeten maar bidden en dan komt alles goed. We hebben ook eigen verantwoordelijkheid. Hè? Dat als je weet dat je bepaalde begeerte. Kijk, vallen in zonde zijn ze iemand. Hangt van twee dingen af. Dat hangt van de begeerte af en van de mogelijkheid. En als je de begeerte hebt, maar de mogelijkheid niet. Dan is het er niet. Heb je de mogelijkheid wel, maar de begeerte niet. Dan zul je ook niet zondigen. Maar als die beiden samenkomen. Ja, dan wordt het gevaarlijk. Dus als je weet, jongeren, dit en dit is een gevaarlijk moment. Bijvoorbeeld, ik zei het net al, hè, je voelt je naar. Je zit niet lekker in je vel. Je voelt je naar. En niks lukt. En je denkt, wat heeft het allemaal nog voor zin om christelijk te leven? Noem maar op. je weet, als ik me naar voel en ik ben alleen, dan ben ik geneigd op mijn smartphone dit en dit op te zoeken, dat en dat te kijken. Ja, dan word je geroepen om als je dat aanvoelt komen, om te zorgen dat je niet alleen bent. Bel iemand op. Ga naar beneden. Zoek een vriend op. Ga in de kamer bij je ouders zitten. Noem maar op, hè. Dat. Verder, we moeten ook niet de grenzen steeds opzoeken. Zorg ervoor dat je beschermd bent. Dat je niet in situaties komt waar je niet hoeft te zijn. Waar je juist verleid wordt tot zonde. Bescherm jezelf. Op zoveel manieren. Het is toch dubbel om te bidden om bewaring, om leid ons niet in verzoeking. En bijvoorbeeld dat je bidt, zeg maar, nou laat ik zo zeggen, dat je weggaat van huis en je bidt om bescherming onderweg en vervolgens stap je in je auto, doe je geen gordel om en jaag je met 180 over de provinciale weg. Dat past niet bij elkaar, hè? Dat past niet bij elkaar. Je bidt om bewaring en je rijdt zonder gordel met 180 over de provinciale weg. Dat kan niet, hè? Nou, dat is hier ook zo. Als je bidt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Heb je ook de verantwoordelijkheid waar dat mogelijk is om die omstandigheden te vermijden waar juist u in verzoeking gebracht wordt. En dan hebt u elkaar als gemeente. Bescherming, maar ook delen met elkaar. Vraaggebed van elkaar. Misschien doet u het hier wel. Maar het is echt niet vreemd. Vaak gebeurt het namelijk niet om met elkaar te bidden als u bij elkaar op bezoek geweest bent, toch? Misschien gesproken hebt over bepaalde zorgen en vreugde. Dan samen voor de Heere te buigen. Bid, ja bid. Met elkaar, persoonlijk. Belijden. Heren, ik ben zwak. Ik kom er niet doorheen als u mij overlaat aan mijzelf. Ik ben zwak, de vijand is machtig. Er is in mij geen kracht, geen geloof, geen lofprijzing vanuit mijzelf. Wees gij mijn voorbidder en mijn borg, bad iemand. Er is in mij geen kracht, geen geloof, geen liefde. Vanuit mijzelf, wees gij mijn voorbidder en mijn borg. Want zonder u en zonder uw genade, die leidt, die helpt, die uithelpt en staande houdt, ben ik niets. Dan brengt ons bij ons vierde punt. Verlos ons. Verlos ons. Van de boze. Ja, de verzoekingen heen, daar gaat de duivel ook tekeer, zeker. Maar die boze doet toch veel meer. En dat is onder meer het verdraaien van het evangelie. Verlos ons van de boze. Die boze die altijd bij de Heere vandaan wil trekken. Door verzoekingen heen, jawel. Maar ook door ons verkeerde en slechte gedachten van God te geven. Door de zonde op zichzelf niet te verkleinen, de rechtvaardigheid van God, daar een loopje mee te nemen. Kijk hoe fel Paulus reageert als de evangelie onder druk staat. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Christus is onder u verkondigd en hij is onder u voor ogen geschilderd, onder u gekruisigd zijnde. Maar u hebt hem verlaten en u bent naar een evangelie gegaan van Christus plus nog iets anders. Want of het nu ter rechter of ter linkerzijde is, gemeente, of het nu gemakkelijk is of moeilijk, of het nu licht is of zwaar, de duivel heeft maar één doel en dat is ons van Christus Jezus afhouden. Hij wil verblinden voor het evangelie als de God van deze eeuw. En die duivel die is werkzaam, ook hierin rusteloos, steeds maar bezig. Verlos ons van de boze. Verlos ons van de boze. Nee, zeker, die boze kan niets doen zonder of buiten Gods leiding om. We moeten ook uitkijken hem te veel aandacht te besteden. Dat is zeker ook, maar ook niet te weinig. Iemand schreef, sommigen zien in iedere gecrashte computer een duivel aan het werk. Maar de duivel is meer geïnteresseerd in onze reactie op al die dingen. Hoe reageren wij? Verlos ons van de boze. Ook als hij ons aanklaagt en het geweten ons aanklaagt. En hij alleen maar zegt zondaar en je bent zondaar. Aanvechtingen in het leven van Gods kinderen. Twijfel zaaien aan Gods werk. Twijfel zaaien aan zijn genade. Twijfel zaaien over zijn wegen en over zijn leiding. En over zijn trouw en over zijn liefde en over zijn ontferming. Verlos ons van de boze. Als je ons aanwijst wie we in onszelf zijn, dan heeft hij gelijk toch. Als je op jezelf ziet, hoe kunnen we dan bestaan voor de Heer? Hoe moeten we omgaan met die aanvechtingen, met die verleidingen? Dan zegt Jacobus, weersta de duivel, hij zal van u vluchten. Maar hoe kun je hem dan weerstaan? Wel, hoe deed de Heer Jezus dat? In die woestijn, weet je nog? Waar hij door de Heilige Geest gebracht werd. Hoe deed de Heer Jezus dat? Als de duivel zelfs met de Bijbel aankwam zetten en zei, spring maar van die tempel, want de engelen zullen u bewaren. Wel, hij antwoordde altijd met de schrift. Hè? Daarom is het zo fundamenteel om de schrift te kennen. En te lezen en te bestuderen, bidden te onderzoeken. Hij antwoordt altijd met de schrift. En zien we Christus ook niet steeds weer terugtrekken om te bidden. Hoe moeten we omgaan? Ja, biddend. Met een open Bijbel. En nou ja, Luther dan, hè? Zingen. Kijk, Luther, het verhaal gaat dat hij ook wel eens een inkpot naar de duivel gegooid heeft. Maar dat haalt niet zoveel uit. Zingen is twee keer bidden. Wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot. Om je op de Heere te werpen. Dominee H.J. de Groot zegt in zijn catechismusverklaring. Als de duivel dan tegen mij zegt, je bent een te groot zondaar. Je bent een te groot zondaar. Dan zeg ik tegen de duivel, dat heb ik al 1000 keer tegen mezelf gezegd. Dat heb ik al 1000 keer tegen mezelf gezegd. Maar de Heer Jezus kwam voor zondaren. Wat een wonderlijk evangelie. Antwoordend met het woord. Als de duivel de zonde in mij aanwijst en zegt, maar dit is niet mis en dit is wel mis en dat is mis en dat is te groot en daar, dan heeft hij gelijk. Dan moet je altijd zeggen, hij heeft gelijk. Maar hij komt altijd maar met de helft. Hij komt alleen maar met dat aanwijzen en hangt een groot zwart laken, om zo te zeggen, over de genade van God en de genade troon van God. Maar wij horen toch uit het woord, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade van God. Waarom vrijmoedig? Nou, niet omdat er iets in ons is of in mij is. Of al zijn we ambtsdrager. Nee, niet in ons. Maar met vrijmoedigheid om hem. Omdat daar de Heer is die vol van barmhartigheid is. Omdat daar naast de troon van God, die genadetroon, de Heer Jezus Christus staat. Die zijn leven gaf voor zondaren. Die daar staat met het tekenen. Het lam staande als geslacht. Daar... Daar is vergeving, omwille van het bloed van het lam, indien wij onze zonde belijden. God is getrouw en rechtvaardig dat u ons de zonde vergeven. Niet om in die zonde te blijven leven, zonde meer niet. Maar juist omdat je er niet in kunt leven en er niet mee kunt leven, het zo aanklaagt. En die duivel erbij, je bent een te groot zondaar. Ja, dat heb ik al 1000 keer tegen mezelf gezegd. Maar God zegt nochtans, laat ons met mijn vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade van God. Wil ons behouden, sterker door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, zegt de catechismus, maar altijd sterke tegenstand doen, totdat wij eindelijk tenslotte de overwinning volkomen definitief behalen. Die overwinning waarvan Paulus schrijft, in hem zijn wij vandaag al meer dan overwinnaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Een belijdenis. Wij zijn zwak, de vijand is sterk. Een belijdenis dat we elk ogenblik in nood zijn. Het is een gebed tot onze Vader, misschien al eerder gezegd, dat het waard is om elke dag gebeden te worden. Omdat het juist gaat in ons leven. Om dat wat de Heer Jezus ons leert bidden. Zodat we elke dag belijden zullen. Wij zijn elk ogenblik in nood. Maar juist zo met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade van God. Laat Satan, jongeren, je nooit bij God vandaan houden. Met wat voor hart je ook worstelt en welke verleiding ook en hoe vaak je ook gestruikeld bent over u. Laat het je nooit, nooit bij de Heere vandaan houden. Hij is barmhartig en genadig. Hij is van grote goede tierheid. Allen die hem aanroepen. Allen. Het is de duivel alles aan je gelegen om je bij God weg te houden. Om je aan God te laten twijfelen. Maar laat het niet gebeuren. Werp je neer voor de Heere om zijn genade. Hij is de God van alle genade en van alle vertroosting. En hij heeft de Satan overwonnen, Jezus Christus, de kop is vermorzeld. En als u in Christus geborgen bent, en wij bidden dit tot de troon van de genade. Als u in Christus geborgen bent, kijk nog eens goed dan naar die troon van de genade. En laat dat eens te meer de vrijmoedigheid aansporen dan. Want wie zit daar op de troon van de genade? Dat is God, zegt u, ja. Maar voor wie in Christus geborgen is, is dat uw, jouw Vader. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, zondag 9, om Christus wil, ook mijn God en mijn Vader is. Die als een almachtig God alles doen kan naar zijn welbehagen. En mij door dit tranendal leiden zal. Maar dat kan hij niet alleen. Maar dat wil hij ook. Als een getrouw vader. En het is dan. Aan de troon van die vader in Christus. Dat we belijden. Ik ben elk ogenblik in nood. Ik ben zwak en de vijand is machtig. Maar bij u is uitkomst. Ik zal niet sterven, maar leven. En de daden van de Heere verkondigen. Amen.